angst voorbij, want het graf is leeg. Ik val meteen met de deur in huis en we lezen dus de tekst van deze morgen. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor onze steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al weggerold was. Het was een hele grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jonge man zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Aanvankelijk had ik het idee om te spreken over die woorden: hij is niet hier. Maar dat klonk toch een beetje onaangenaam voor u die hier zit, hè? Hij is niet hier. Maar hij was niet daar. Ik begin bij het allerlaatste stukje van die tekst. Kijk, dat is de plaats waar hij is. De plaats waar die is neergelegd. In alle uren en dagen ervoor, voor deze zondagmorgen, hebben we gezien hoe mannen zich hebben gepresenteerd. Sorry mannen, maar Herodes, Pilatus, Caiaphas, de hoge priesters, schriftgeleerden, Judas en leerlingen. Ze gingen voor macht, positie of erkenning. En daarbij schuurden velen geen enkel middel om die positie te handhaven. Romeinen beriepen zich op de handhaving van de orde. De Joden beriepen zich op de wet, zoals zij die interpreteerden. En de leerlingen liepen weg. Eigenlijk waren het allemaal mannen die bang waren om hun positie te verliezen of hun gezicht te verliezen, bang om angst te moeten delen of macht te moeten delen, en daardoor waren ze bang. Bang om de woede van een ander over zich heen te krijgen, of om geminacht te worden, of bang om onder de voet gelopen te worden. En angst is te herkennen aan een luidruchtig of schreeuwerig gedrag. Als ik 's morgens vroeg in het bos loop, dan hoor ik vanuit de verte leerlingen aankomen die door datzelfde bospad moeten, met een radio: hij kan niet harder. En één keer vroeg ik aan een van die jongens: ik weet dat jullie niet doof zijn, maar waar doe je het voor? En toen zei hij: het is zo stil in het bos. Toen dacht ik: dat is angst. Angst dat je niet weet hoe of wat. En niet alleen mannen hebben dat, maar vrouwen hebben dat ook. Mannen die niet bepaald het juiste of het goede gezicht toonden in deze dagen voor de kruisiging. En misschien ook wel even daarna. Maar er waren gelukkig ook mannen die zich niet onfair lieten praten, die zich niet bang lieten maken, deden wat in hun vermogen lag. Zoals bijvoorbeeld Jozef van Arimathea. Geen sterke bodybuilder, denk ik. Een gewone raadsman, zegt de schrift. Waarschijnlijk met fijne handen. Want als je als raadsman je werk doet, dan hoef je geen knokige, dikke, eeltige handen te hebben. Die hou je er ook niet aan over, denk ik. En in ons tekstgedeelte wordt hij niet genoemd, maar hij liet zijn sporen wel na. En dat lezen we eigenlijk in het laatste gedeelte. Kijk het graf waarin hij gelegd is. Jozef van Arimathea is juist een man met fijne handen die zichzelf kan overtreffen. Zouden we vaak niet denken. Werkmensen wel, maar mannen met fijne handen vaak niet. Maar hij liet zichzelf overtreffen. Hij raapt ook al zijn moed bijeen, zegt de schrift. En hij verleent de uiterste zorg aan een dode. Het is duidelijk dat de schrift zegt: hij, Jozef van Arimathea, raapte al zijn moed bijeen, ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van Jezus vroeg. Op dat moment had hij daar echt wel de moed voor nodig, want Pilatus had net Jezus overgeleverd. Barabbas, een moordenaar, vrijgelaten. Daar zou ik liever niet onder ogen komen. Maar hij raapte al zijn moed bijeen. En dan staat er iets verder. En Jozef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis, wikkelde hem in het linnen, legde hem daarna in het graf dat in een rots was uitgehouden. En hij rolde een steen voor het graf, voor de ingang. Die man met de weke handjes, zouden wij zeggen. Maar al die andere grote mannen waren bang. En dan de vrouwen. Daar kwamen we natuurlijk ook aan. In ons schriftgedeelte hebben we gelezen, Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jozef, keken toe in welk graf hij gelegd werd. En toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, Jezus' moeder, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Het zijn alle drie vrouwen die de harde kant van het leven hebben ervaren. Toch gingen zij niet voor angst, uit angst voor geweld opzij en ook niet voor de macht. Dan zie je eigenlijk dat je twee dingen hebt. Mannen die bang zijn, schreeuwen en hun macht willen tonen en daardoor ook hard kunnen zijn. Je hebt ook de softkant, gelukkig. En je hebt ook vrouwen die hard kunnen zijn, maar hier zie je vrouwen die ook wel hun mannetje staan. Vroeger toen ik bij de politie werkte, ergerde me ik altijd aan het feit dat de mannen, het sterke geslacht, zulke wapenstokken hadden. Wij vrouwen, de zwakken, hadden er zo eentje. En de vrouwen waren niet gewapend met pistool. Je leerde wel schieten, maar... En toen dacht ik, wie was nu het zwakke geslacht? Denk erover na. Maar hier waren die vrouwen. Maria uit Magdala. Een vrouw die andere angst aanjoeg door haar leven. En zij had zelf ook een leven gehad tussen angst en vrees. Je zal maar 7 demonen bij je hebben die jouw leven regeren. En meestal naast de rails zetten. Maar verlost van de demonen volgden ze Jezus. En ze zorgden voor zijn onderhoud, gewoon het broodje op tafel, en voor dat van zijn leerlingen. Dat noem ik een sterke vrouw. Als je zo uit het leven komt, zoveel angst hebt gekend, angst hebt aangejaagd, en je gaat een gewone weg om voor een ander te zorgen. En dan Maria, de moeder van Jacobus. In Markus 6 geeft zij aan dat Maria na de geboorte van Jezus nog 4 zonen, Jacobus, Jozef, Judas en Simon, en nog enkele dochters heeft gekregen. Omdat er nergens iets over Jozef vermeld wordt, nemen we algemeen aan dat ze weduwe is. Dat was toen, misschien nog meer dan vandaag, geen gemakkelijke positie. Een alleenstaande vrouw met kinderen. Voor velen ben je dan een randfiguur. Of het je eigen schuld is, of dat je er niks aan kon doen. Maar vrouwen zonder kinderen moet je mee oppassen, want die eten straks jouw salaris op, hè? Als je wat aandacht aan ze gaat schenken. Dat is iets wat ik net deze week hoorde. Hoe kom je erbij? Maar het is beangstigend ook. Ze hoopt dat haar zoon zal laten zien dat hij de macht heeft. Dat was haar eerste hoop en dat is vertaald bij de bruiloft van Kana. Hij, laat toch zien, hè, ze hebben niks. En dan zegt hij, mijn tijd is nog niet gekomen. Hou je maar even stil. Maar een vrouw die ook de nare kanten, de zware kanten van het leven kent. 2 Maria's. En dan Salome, de moeder van Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Ook over hem geen woord. In de hele geschiedenis niet meer. Dus ik vermoed, laat ik het maar zo zeggen, dat ook zij weduwe is. Ze staat er alleen voor. En dan zie je ook dat ze op een gegeven moment aan Jezus vraagt, dan ben ik verlost van de zorg voor mijn zonen. Mogen zij links en rechts van u zitten? In uw koninkrijk? En dan dacht ik, dat is wel het hart van een moeder. Als het mijn kinderen zomaar goed gaat, als ik die maar goed op de weg kan zetten. En als ik het niet kan, als alleenstaande vrouw, Heer, mogen ze alsjeblieft bij u links en rechts zitten. Juist ook deze vrouw vraagt dat. Deze 3 vrouwen weten wat het is om in een samenleving te leven van angst en vrees en van geweld en van macht. Voor hen is dus zekerheid heel belangrijk. Maar die zekerheid komt niet zo makkelijk. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend vlak na zonsopgang, naar het graf. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons die steen van de ingang wegrollen? Daar gaan ze. Vrouwen. Vroege vogels. Veel vrouwen zijn vroege vogels. Moet ook wel als je kinderen hebt gehad en als je er 's nachts uit moet of nog vroeg. Maar ze gaan wel met gebogen hoofden. Dat geeft mij ook weer zo'n indruk van gebogen zijn, in je maatschappij gebogen zijn, van verdriet misschien, maar van alles wat op hun schouders rust. En we hadden net gelezen dat Jozef van Arimathea zelf die steen voor het graf had gerold. En deze drie vrouwen met z'n drieën kunnen die steen dus niet wegrollen. Ja, toch misschien het zwakke geslacht. Maar hun zwakke kracht is voor God een uitdaging. Dat zie ik erin. Een aanleiding om iets groots te doen. Toen ze opkeken, kijk, daarom zie je, liepen ze met gebogen hoofden. Anders hoef je niet op te kijken. Toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een hele grote steen. En toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jonge man zitten. Ze schrokken vreselijk. Bij alle zorg, verdriet, angst, onzekerheid, komt er ook nog eens de schrik bij. En niet zomaar even schrikken, ze schrokken vreselijk. Uit andere evangeliën weten we dat er gezegd wordt dat er engelen in of bij het graf waren. Maar zij schrokken. En ik denk wel eens, ja, je kan je te pletter schrikken, maar hier kwam oplossing. God is erbij. Het staat nergens zo, letterlijk. Maar ik denk, God is erbij. En dit vers heeft mij toch wel heel erg getroffen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jonge man zitten. Het gaat over een jonge man, in het wit gekleed, en hij zat rechts. Het woord dat Marcus gebruikt voor de jonge man kan ook vertaald worden met dienaar of boodschapper. En daarin zie je dan de relatie weer met eventueel engelen die andere evangelisten ophoesten. Hij, Marcus, de evangelist die de dienende taak van Jezus zo goed beschrijft, hij benadrukt dit dan ook, die dienende taak. Die jonge man staat in dienst van God. Het is een dienaar. Jonge man. Dienaar. Zo dichtbij, denk ik, komt God in je nood en in de dood. Hij gebruikt dienaren, maar hij blijft niet bij nood en dood. Want die dienende jonge man heeft toch iets meer te vertellen dan alleen maar hij zit daar. Hij is in het wit gekleed. Misschien komt daar ons bruidskleding wel vandaan, ik weet het niet. Maar in de Bijbel komt stralende witte kleding of een stralende witte verschijning heel vaak voor. Het herinnert ons aan het intense licht van God, aan reinheid, aan rechtvaardigmaking. En een voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld de Israëlieten. Toen Mozes de berg afkwam, moest hij zijn gezicht bedekken, want zij konden dat licht op zijn gezicht, dat licht van God, niet verdragen. En als er een verheerlijking op de berg is, waar Jezus met een paar van zijn discipelen is, staat er, voor hun ogen veranderde hij, Jezus, van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En de schaduw van die stralende wolk gleed over hen heen. En uit die wolk kwam een stem en die zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. En dan vind je nog meer over wit, zelfs in de laatste, over de toekomst van de gelovigen. De mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen en dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Licht heeft te maken met eeuwigheid, met goedheid, met reinheid, met wat je maar kunt noemen, alles wat God is en wat goed is en wat van God komt. Daar zit een dienaar die Gods reinheid uitdrukt. En dan zit hij ook nog rechts. Ja. Of je nou links bent of rechts, zeg ik, doet het er iets toe? Hij zit er gewoon. Nou ja, het bleef mij wel bezighouden. Want ik dacht, in de Bijbel staat niet iets zomaar. Dus het heeft ook wel Het heeft ook wel een betekenis. Het gaat ook om een bijzondere gebeurtenis. Die jongeman zit rechts. Het Griekse woord voor rechts of rechtszijdig, rechtshandig, betekent ook aan je rechterhand. En rechts was altijd het goede, hè? Als je links was, was het wat minder. Het betekent ook gunstig of gelukvoorspellend. Of overeenkomstig een verdrag, een overeenkomst. En het mooiste vond ik eigenlijk dat er staat, het betekent ook de belofte van trouw. Daar zit een dienaar van God, die weerspiegelt Gods heiligheid, Gods reinheid, Gods goedheid en Gods trouw. En ze dachten, wat bijzonder dat juist Marcus dat zegt. Zo'n evangelist die mensen en God verbindt. In het hele evangelie van Marcus ligt steeds weer de nadruk op een mens zoals die is. Bange mannen, bange vrouwen, hoe dan ook. En daar zit dan gewoon een dienaar van God die even uitstraalt van God is hier. God is hier. En God is trouw. Verbazingwekkend. En toen ik dat eenmaal dacht van, oh, dat staat er, ben ik nog eens gaan pluizen van, wat staat er nog meer in de schrift? Verbazingwekkend hoeveel plaatsen je vindt waar het gaat over rechts, over Gods rechterzijde, over Gods rechterhand, door de hele schrift heen. En elke keer openbaart God zich dus weer als van, ik ben er, ik ben hier. En heel vaak door de tijd heen heb ik geleerd dat ik moet zijn waar God is. Maar het is andersom. God is waar jij bent. Waar je ook bent. God is waar jij bent. Je kan ook niet weglopen. En als je het niet wil, dan is het jammer. Maar God is er gewoon. Hier ook. Een graf met een steen ervoor. En God is er gewoon. Gewoon. Ja, wat is gewoon? En dan is het de angst voorbij, daar begon ik mee. Het is mij wel eens overkomen dat ik van eigenlijk niks bijzonders vreselijk geschrokken was. Iemand die ineens je stilte doorbreekt. Of een hand op je schouder legt. Je schrikt je te pletter. Dat is gewoon mijn Amsterdamse uitdrukking. Je schrikt je te pletter. En die schrik is niet weg als iemand zegt, schrik me niet zo hoor, ik ben het. Maar ik ben het. Dan is je schrik nog even niet weg. Als ik schrik, dan voel ik dat in mijn hele lijf tintelt. En voordat de schrik hier weg is, voel ik het nog ergens anders. Hè? Maar zo moeten die vrouwen dat ervaren hebben. Ze liepen daar, met al hun zorgen, verdriet en alles wat ze wilden. Gebogen hoofden. En dan hadden ze die totaal onverwachte verandering die ze... die die vrouwen buiten zichzelf brengen. Ze zijn gewoon overdonderd. Het Grieks gebruikt zelfs de woorden trauma en extase. Zou je zeggen dat spreekt elkaar tegen? Nee. Het is zo'n onverwachte omkeer dat je er getraumatiseerd door zou kunnen worden. Dat staat er eigenlijk op. Ze raken in trauma en in extase. De andere kant. Helemaal buiten zichzelf. En dan klinkt het, wees niet bang, je hoeft niet zo te schrikken. Het klinkt zo raar eigenlijk, hè? Als je zo benauwd bent, als je zo geschrokken bent, wees niet bang. En eigenlijk zegt hij, ik ben hier. Hij zei tegen hen, wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier. Gelukkig wel hier. Maar dit is de plaats waar die gelegd is. Door die positie van die jonge man aan die rechterkant klinkt eigenlijk Gods stem. Wat er ook door de eeuwen heen gebeurd is en wat er gebeurt. Ik ben trouw. Een dienaar aan zijn rechterkant. Ik ben trouw aan mijn plan om de wereld te redden. En God moest wel heel diep gaan. Toezien en toelaten dat zijn zoon vermoord werd, zodat wij konden leven. Maar zijn plan is gelukt, volbracht. Jezus is opgestaan. En die jonge man aan het graf had eigenlijk niks hoeven zeggen. dat hij er zat, zo, was eigenlijk Gods complete boodschap. Toen, aan de vrouwen. En ik denk ook vandaag aan ons. Als je zo in je graf, in je eigen graf zit, in je eigen duisternis, in je eigen gebondenheid, dan zegt God alleen maar, ik was er, ik ben er en ik zal er ook zijn. Jezus is opgewekt. Gewoon dat compleet. Als je zegt God, dan denk ik, God, hij is er, hij was er en hij zal er altijd zijn. Geldt ook voor ons. Hoe diep gebogen je ook bent, hoe angstig, gefrustreerd, onzeker. Je hoeft niet te grijpen naar geweld. Je mag wel de underdog zijn. Want alleen de underdog, alleen de zwakke, de zieke, de gebrokene, die worden geholpen. De anderen helpen zichzelf wel. Die worden geholpen. En ben je vreselijk geschrokken? Kun je op dat moment even de situatie niet aan? Of weet je niet het juiste Bijbelvers voor jezelf? Wees niet bang. Dan denk je misschien aan de liederen die je kent. Gods rechterhand die grote dingen doet. Hoe vaak zingen we dat? God van trouw, u verandert nooit. En een van de nieuwere lieden hebben we nog niet gezongen. Maar uw rechterhand is mij tot steun. En dan zegt hij, ja, ik geloof in Jezus. Ik geloof in hem als zoon van God. Ik geloof dat hij gestorven is. En ik geloof ook dat hij is opgestaan. Het graf is leeg. De angst voorbij.